We gaan zo direct lezen uit de Bijbel, uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. En we lezen vers 3 tot 9. In het kindermoment was al even aan de orde. Het onderwerp van deze verkondiging is hoop. En hoop is iets heel fundamenteels in het christelijk geloof. En iets wat we juist nou ook wel nodig hebben. Want de vraag is natuurlijk hoe ga je om met zo'n crisis als waar we nu middenin zitten. Niet alleen wij, maar wereldwijd. En welke reden heb je dan om te hopen dat het goed komt? Nou, dat is de vraag. En eerst wil ik even praten over wat bedoelen we eigenlijk met hoop. En hoop is iets ongrijpbaars. Er was een tijd dat mensen het idee hadden van, nou weet je, de wereld wordt vanzelf steeds beter. Het eind van de 19e eeuw bijvoorbeeld was er echt zo'n idee van, we zijn in een enorme beweging naar een toekomst die geweldig wordt. De industriële ontwikkeling en allerlei ontdekkingen die gedaan werden en zo. En de 20e eeuw heeft daar radicaal mee afgerekend. Met twee wereldoorlogen, met vele miljoenen doden en vele andere rampen natuurlijk. Een andere opvatting van de toekomst, van hoe je naar de toekomst kunt kijken, is van, ja, hoop. We weten eigenlijk niet, we zullen wel wat doormodderen. En dat idee van je weet niet hoe het gaat, maar waarschijnlijk gaat het niet echt veel beter. Sterker nog, veel mensen hebben vandaag de dag het gevoel, het gaat veel slechter. Denk maar aan het klimaat. Hè? Of denk maar aan, nou ja, zo'n coronacrisis en wat dat allemaal losmaakt aan zorgen rond de privacy bijvoorbeeld. Gaan we naar een dictatuur, totalitaire staten wereldwijd? Je weet het allemaal niet. En nog een opvatting. Sommige christenen die hebben het idee van wij worden opgenomen als gemeente. He, dat is in bepaalde kringen wijdverbreid idee van, nou, als het echt allemaal slechter gaat, dan worden wij uitgetild en dan kunnen de wereld verder naar de knoppen zien gaan. Gaan wij naar de hemel. Ik denk allemaal dat allemaal opvattingen zijn die geen recht doen aan de Bijbelse notie van hoop. Hoop in de Bijbel is dat God aan het werk is, dat zijn koninkrijk aan het komen is, hier en nu. En ook al is dat ondergronds en vaak onzichtbaar, het is er wel. En wij zijn erin betrokken. Nou, dat allemaal als inleiding. We gaan nu eerst lezen uit 1 Petrus, hoofdstuk 1. En dan zal ik er natuurlijk wat over zeggen. Petrus begint zijn brief met zich te richten tot mensen, vreemdelingen noemt ze, in de verstrooiing. En eigenlijk is dat wel een soort beeld van hoe we als christenen op deze aarde overal verspreid zijn. En we zijn helemaal deel van de aarde en tegelijkertijd zijn we er nooit helemaal thuis. En moet je horen hoe die dan verder zich tot hen richt. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, tot zover de schriftlezing. Eerst iets over wat Petrus tot deze mensen zegt. Hij zegt van, jullie zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Dat is een vreemde uitdrukking, een levende hoop. Dat verderop in de brief gebruikt Petrus opnieuw zo'n vreemde uitdrukking. Daar heeft hij het over levende stenen. Laat je gebruiken, hoofdstuk 2 vers 5 staat, laat je gebruiken als levende stenen. In de bouw van een geestelijk huis, zegt hij dan. En wat hij daarmee wil zeggen is van ja, je bent als mens geplaatst op deze aarde. En je hebt daar natuurlijk een plek zoals alle anderen, maar je hebt een hele bijzondere plek. Als hij het hier heeft over dat je een levende hoop bent, dan zegt hij eigenlijk van, je bent vlees geworden hoop, mens geworden hoop. Aan jou moeten mensen kunnen zien. Dat je iets uitstraalt van er is meer, er is een andere werkelijkheid die groter is dan wat we nu meemaken. Er is hoop voor dit leven. Hoop, je kan daar heel veel dingen onder verstaan natuurlijk. Je kan de kleine alledaagse hoop, zeg maar, hoop hebben dat het morgen niet regent bijvoorbeeld. Of juist wel. Of je kan, ja, wat ik maar even noem, een vitale hoop hebben. Hoop dat je niet ziek zult worden. En misschien wel overlijden aan het coronavirus. Dat zijn veel grotere dingen natuurlijk waar je op kunt hopen. En je kunt ook hoop hebben die daar nog bovenuit gaat als al die andere dingen wegvallen. Als je niks meer overhoudt, wat heb je dan? Is dan de hoop ook weg? Christenen zijn mensen van de hoop. Ook als de bodem uit je bestaan wegvalt, dan nog steeds is er hoop. Nou, waarom is dat nou? Waarom kun je daar nou zo zeker van zijn? Ik wil daar drie dingen over zeggen. Waarom we zeker kunnen zijn dat er hoop is. En ik ga gewoon met Petrus mee natuurlijk, want die zegt die dingen hier allemaal. Om te beginnen kijken we naar het verleden. En dan zeggen we van ja, er is hoop, want er is een daad geweest in de geschiedenis die alles anders heeft gemaakt. En dan heeft hij het over de opstanding van Jezus. Petrus wist uit ervaring wat het was om volkomen hopeloos te zijn. De volslagen wanhoop waarin hij verkeerde toen hij Jezus zag sterven daar aan het kruis. Maar ook na 3 dagen dat Jezus glorieus opstond uit de dood. En toen werd alles omgekeerd en toen was het duidelijk dat er een groot ja van God is tegen deze wereld. En weet je wat je daar al direct uit kan zien, is dat het christelijk geloof zegt niet van trek je maar terug uit de wereld, het is allemaal niet belangrijk of zo. Het is van alle religies zou je kunnen zeggen de meest levensbevestigende godsdienst. Heel veel religies zeggen van je moet je door meditatie of door gedrag een losmaak van deze wereld. Bedenk maar dat hier allemaal een tranendal is en dat het nooit wat wordt. Het christelijk geloof zegt van nee, je bent juist geworteld in deze wereld. Want God is verbonden met deze wereld. We worden niet verlost uit het bestaan, maar we hebben een verlossing van het hele bestaan. Dus we kijken naar het verleden, dat is het eerste. Maar we kijken ook naar het heden met Petrus. Niet alleen wat God gedaan heeft in Jezus, maar ook wat hij nu doet. Petrus zegt, God heeft ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop. En waardoor is dat? En dan gebruikt hij een vreemde uitdrukking. Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Waarom is dat vreemd? Omdat als we het over de opstanding hebben, dan hebben we het niet alleen maar over wat er met Jezus gebeurd is. Maar dan hebben we het over wat er met ons gebeurd is. Wij zijn opgestaan met hem. Dat is de ongelooflijke claim van het Nieuwe Testament. Die uitdrukking die je heel vaak in het Nieuwe Testament tegenkomt, dat we in Christus zijn. Dat we verbonden met hem zijn. Zoals een rank in de wijnstok. Hè? Dat is een van de beelden die gebruikt wordt, maar er zijn er heel veel andere. Dat betekent dat we met hem verbonden zijn in zijn sterven en zijn opstanding. En de Bijbel heeft er allerlei uitdrukkingen voor. Ons leven is verborgen met Christus in God. Het is het begin van de nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen, noem het maar op. Er is iets met ons gebeurd. En dat is nu van kracht. En daarom kan Petrus ook zeggen dat we door de kracht van God bewaard worden, of beschermd worden, of bewaakt worden. Het zijn allemaal vertalingen van de verschillende moderne vertalingen. Maar als het gaat over de kracht van God, dan in het Nieuwe Testament kun je heel vaak bijna een is gelijk teken zetten met de Heilige Geest. We worden door de Heilige Geest bewaard en beschermd. He, zoals Jezus ook zegt tegen de discipelen vlak voor de hemelvaart, van jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt en dan zul je mijn getuige zijn. We worden bewaard. En je kan het aan de lijve ervaren dat het anders is. Dat God hier is en dat hij je inderdaad die kracht geeft. Soms hoor je een getuigenis, ik denk dat het in uw gemeente ook wel zal gebeuren, dat mensen vertellen van, moet je eens horen, ik zat in de grootste nood en dit heb ik van God ervaren. Kort geleden zag ik nog een filmpje van een bekend iemand in een andere gemeente. En deze zuster die heeft een hele slechte prognose gekregen van de dokter. Ze zal geen half jaar meer te leven hebben. En ze heeft elke dag pijn en ze houdt stand door het nemen van elke dag flinke medicatie. En tegelijkertijd op dat filmpje zei ze van, mensen, het is waar, God is zo dichtbij en hij is zo trouw en hij laat zo van zichzelf zien in deze tijd. Ik zou het eigenlijk niet willen missen. Nou, dat en ik ken haar echtgenoot goed. Ik ben ermee bevriend ook. En die bevestigt dat. En ook voor hen samen. Het is een bijzondere tijd, ook samen met hun kinderen, waar ze doorheen gaan. En dan denk je, hoe kan dat? Hoe is het mogelijk, zoiets? Ja, omdat we door de kracht van God bewaard worden, ook nu. Hij belooft dat. En hij wil dat ook aan jou en aan mij geven. Weet je, en dat is niet alleen iets wat gericht is op personen. Maar dat is gericht op de hele schepping. Want het is niet de bedoeling dat wij het hier zo lang mogelijk uitzingen en zo goed mogelijk er doorheen komen en dat we dan straks naar de hemel gaan. Petrus spreekt hier dat er een erfenis, een onbevlekte, onverwelkbare erfenis, bewaard wordt in de hemelen voor ons. Die erfenis, dat is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt voor, als Israël uitgeleid wordt uit Egypte, dan worden ze geleid naar het land Kanaan. En dat is het erfdeel, de erfenis die God voor ze heeft. En zo ligt er dus een erfenis op ons te wachten in de hemel. En dat is niet dat wij naar de hemel gaan, maar dat daar iets van ons, van daar naar ons toe komt, dat we dat krijgen. Het is de overtuiging dat met de opstanding van Jezus iets volkomen nieuws deze wereld is binnengebroken. God is bezig met een heel groot project. En dat is de verlossing niet alleen van individuele zielen, maar van de hele aarde. Deze wereld die is gedoemd om te sterven, zou je kunnen zeggen. Sinds de zondeval is er allerlei dood en ellende, ziekte, bederf binnengekomen. Maar nu is er iets in gang gezet dat het hele proces omdraait. Het proces wordt teruggedraaid, zou je kunnen zeggen. Als kind, ik weet niet of dat nog wel gedaan wordt, op school hadden wij, de lagere school, heel een keertje kreeg je dan een filmpje te zien, dat was met zo van die grote rollen nog, met zo'n film die daar doorheen draait en zo. En soms, dan deed de meester het knopje andersom en draaide die weer terug. En dan zag je bijvoorbeeld dat er een flat instortte. He, bij de film, of een schoorsteen of zoiets. En het is natuurlijk een heleboel lawaai en een heleboel stof en zo. Maar als die dan teruggedraaid werd, dan opeens ging die flat of die schoorsteen, die ging weer recht overeind staan. En eigenlijk dat beeld moet je dan hebben van, God is bezig met iets om deze wereld weer compleet te herstellen. Maar eigenlijk is het wel niet helemaal goed, want het is niet zo dat het weer wordt zoals het was, dat die flat er weer staat of zoiets. Maar er komt iets veel moois voor in de plaats. Dat proces van iets nieuws maken, iets weer nieuw maken, dat is dat er ook dingen uitkomen die er nooit geweest zijn, die nog veel mooier zijn. In het midden van de oude schepping zou je kunnen zeggen, zijn de zaden geplant van de nieuwe. Het koninkrijk van God wat gekomen is en wat ondergronds gegaan is en wat heel vaak onzichtbaar is, dat is er wel en het is wel aan het werk. En op een bepaald moment dan komt het er allemaal uit. Ook al gaat het door het vuur heen, daar is de Bijbel ook realistisch over. Het zal niet allemaal een opgaande lijn zijn, het zal door heel veel moeite heen gaan. Het kan ook in jouw leven zo zijn dat het er alleen moeite heen gaat. Maar dat de uitkomst veel mooier is dan het begin. Straks zal blijken dat zelfs het lijden en het kwaad een plek hebben gekregen in Gods grote plan. En op een of andere manier nog bijgedragen hebben aan de komst van het koninkrijk ook. We hebben gekeken naar het verleden, naar de opstanding van Jezus uit de dood, een reden voor hoop. We hebben gekeken naar het heden, naar wat het doet in ons eigen leven als we daarmee leven en dat je daar echt al iets van kan ervaren. En we kijken ook nog even naar de toekomst, eigenlijk heb je er al iets over gezegd. Want het einddoel waar het allemaal heen gaat, dat is de redding van wat God begonnen is. Wat hij begonnen is, maakt hij ook af. Als God zoveel geïnvesteerd heeft in zijn schepping en ook door zijn zoon te geven, die stierf voor ons aan het kruis en die opstond uit de dood. Als God dat allemaal gedaan heeft, zou hij het dan nu laten zitten verder? Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zou hij voor ons niet alle dingen geven? Nou moet ik nog wel even één uitdrukking eruit halen in de herziende Statenvertaling, staat in vers 9, u verkrijgt het einddoel van uw geloof en er staat er namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, dat is wel heel letterlijk vertaald, maar het geeft toch een verkeerde associatie, want het woord zaligheid, dan hebben we vaak een beetje het idee van het is een vage, zweverige toestand en dat gaat ook nog over onze zielen. En hier vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling beter, die zegt van het gaat over uw redding. Niet van uw ziel alleen, maar van uw complete redding, van uw hele leven. En daar hoort het materiële bestaan zeker bij. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. En dan betekent dat dus ook, ja, met je wortels, met alles vezels vastzitten aan deze aardse werkelijkheid, zoals God die bedoeld heeft. Niet zoals die geworden is, maar zoals die worden zal. Onze hoop, met andere woorden, is verankerd. En net in het kinderfilmpje hoorde je het ook al even over dat anker van de hoop. Het is verankerd in Jezus opstanding, in het verleden. Hij is opgestaan. Ook in het heden, Jezus leeft en wij met hem. En in de toekomst. En Jezus komt terug. En dat geeft ons hoop. Ik wil aan het eind nog een paar dingen zeggen over, nou, als je dat allemaal gelooft, hè, maar het soms toch ook wel weer twijfelt, hoe kun je nou je hoop levend houden? Hoe werkt dat dan? En dan heb ik eigenlijk twee middelen tegen de hoopeloosheid. Het eerste is, wat Petrus hier ook al zegt, dat is die erfenis, daar mag je op gaan verheugen en dat moet je ook echt doen. En dat betekent dat je je verbeelding moet gebruiken. Heel veel mensen die doen dat niet, hè? Die denken van ja, maar je verbeelding, dat verzin je zelf. Hè? En dan is het niet echt. Je hebt het gewoon maar bedacht of zoiets. Maar dan heb je de Bijbel niet aan je kant. Want dan wordt je geloof heel abstract en heel bloedeloos. En de Bijbel gebruikt allerlei beelden, met name natuurlijk in het boek Openbaring over de toekomst, maar ook op andere plekken wel. Beelden die ons verlangen en onze verwachting stimuleren. Die gouden straten en die palen poorten en zo. Nou, misschien is dat helemaal niet het beeld wat jou nou het meest aanspreekt. Lijkt me heel glibberig, zo'n gouden straat. Maar kom dan met je eigen beelden. Want wat bedoeld is het zal alles wat we ons kunnen voorstellen nog ver overtreffen. Maar denk maar aan het mooiste of het liefste of het fijnste wat je hebt. Zoiets. Maak er gerust iets van. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft hij bereid voor degene die hem lief hebben. En soms, als je nou door de natuur loopt, ook deze prachtige lente, hè, en dan, ja, je mag er toch wel uit, hè, af en toe eventjes in het bos wandelen of zoiets, 1,5 meter afstand, maar doe het gerust. En opeens kan je getroffen worden, wat is dit mooi. Zo'n glimpje van hoe het bedoeld was en hoe het straks weer zal zijn. Wat zal de schepping fantastisch zijn als al dat lijden en al dat verdriet als het ware aan een net eruit getrokken wordt. Wat er dan overblijft, dat is van de wereld zoals God die steeds voor ogen had. Nou, dat is het eerste. Gebruik je verbeelding, hè, om je hoop levend te houden. Ga je verheugen op die erfenis. En het tweede, dat is, ja, en soms is die kies op elkaar zetten en stand houden. Stand houden in de moeite en de verleidingen. Een beproefd geloof. En voor veel mensen in deze tijd van crisis is het echt een beproeving. En hun geloof wordt ook op de proef gesteld. En wat dan? De handdoek in de ring werpen? Of des te hardnekkiger zeggen van, ja, ik ervaar het niet. En ik twijfel er soms aan. En tegelijkertijd, ik bouw op u. En ik ga ermee door. Weet je, en dan denk ik weer aan het voorbeeld van vele geloofsgenoten. Ook van martelaren in de geschiedenis van de christelijke kerk. Dat in de grootste moeite, in de grootste nood, hun geloof niet minder werd, maar juist meer. Dat kan dus. Dat je kan ervaren de vreugde waar Petrus het hier over heeft. Verheerlijkte vreugde. Onuitsprekelijke vreugde. Die kan je ervaren midden in de moeite. Als je dat overkomt, als je op een bepaald moment door de crisis heen bent en zegt van ja, maar op de bodem was toch iets van, ik weet dat het goed komt, ik weet dat God me vasthoudt, dan kun je ook alleen maar zeggen, ja, maar dat kan ik zelf niet zijn, dat kan alleen maar Gods werk in mij zijn. En dat is een reden voor hoop. Dus stel het je voor, fantaseer erover, verheug je erop en af en toe, of misschien wel vaker, hou vol, want het komt goed. God is trouw. Ik lees nog een keertje vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof. Weet je, daar staat het allemaal in. He, u hebt hem niet gezien in het verleden, zoals de discipelen, zoals Petrus hem heeft gezien. Maar tegelijkertijd, u hebt hem toch lief. Want door hun getuigenis heb je toch echt iets van God leren kennen. En ook als je nu niet ziet, dan kan je toch geloven. Leven in Gods liefde. Geloven in hem, zonder hem te zien, maar hem wel te vertrouwen. En vreugde hebben over wat er komt. Vreugde die nu al in je werkt. Hoe houden we hoop? Eigenlijk vond ik het wel mooi, het kindermoment ook liet dat kettetje zien met die drie bedeltjes of symbolen. Hè, van geloof, hoop en liefde. En dat is precies. Hoop kan niet levend blijven zonder liefde en zonder het geloof. En ze versterken elkaar. En het heeft allemaal als basis, God is trouw aan deze aarde. En daarom kunnen wij het ook zijn. Met de hoop dat het allemaal goed komt. Amen. We gaan ook samen danken en bidden. Heere God, lieve Vader, willen u danken